een beetje goed nieuws. We snakken er allemaal naar. En dus maken wij van de gelegenheid gebruik om daar aan mee te doen. 224 nieuwe investeringsprojecten en 4717 nieuwe jobs. Zo. Zoveel leverden buitenlandse investeringen vorig jaar op aan Vlaanderen. Dat is, en nu komt het angeltje natuurlijk, 13% minder dan het jaar ervoor. Ook financieel viel dat een beetje tegen. Maar gezien die hele crisis waar we in zitten, lijkt dat best mee te vallen. En daar willen wij graag over praten met onze Vlaams minister-president Jan Bon. Goedemorgen, meneer Jan Bon.
Goedemorgen.
Ja, minder investeringen. In normale jaren zouden we niet blij zijn. Maar nu denken we, het valt nog wel mee. Hè? Zo lijkt het wel.
Ja, dat is heel goed samengevat. De investeringsritme in Vlaanderen nam altijd toe. Tot en met 2019. En ja, dat anno horribilis 2020 zorgt hier ook natuurlijk voor een teruggang. Maar het valt globaal nogal mee. Vooral omdat je ziet dat vorige week de Tijd publiceerde dat in 2020 op Europese schaal 66% minder buitenlandse investeringen waren. Dus dan denk ik dat Vlaanderen duidelijk het signaal geeft dat we open blijven voor business en onze troeven blijven standhouden.
En dus goed standhouden inderdaad, al is dat als het gaat over het geld, het bedrag waarvoor dat staat, dat is wel een flinke knauw daarin. Hè. Een normaal jaar, wat is het? Lees ik ook in de Tijd 5,2 miljard, nu 2,39.
Ja.
Dat is een halvering, hè?
Ja, maar dat is altijd een heel volatiele parameter. Mm-hmm. Dat is ook in betere tijden is het één jaar veel investeringsprojecten voor wat lager bedragen. Dat is altijd redelijk volatiel. Wat ons natuurlijk het meest interesseert is de tewerkstellingscijfers. Hè. Dat is denk ik het belangrijkste. En dan ook de aard van investeringen en op beide. Dus voor die tewerkstellingscijfers zitten we in dezelfde grootorde, ook min 13%. En de aard van de investeringen, we zien nu dat het investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dat toch heel belangrijk is voor de toekomst, dat aandeel toeneemt. En dan nog een opmerkelijk feit vind ik, en dat stelt me echt daar ben ik heel blij om, dat is dat Nederland de koppositie neemt. Dat was traditioneel altijd de Verenigde Staten en Nederland kwam daar kort achter, maar nu vorig jaar in 2020 was Nederland de grootste investeerder in Vlaanderen.
Nou, is dat omdat de VS ineens achterblijft of is dat omdat Nederland meer investeert?
Ja, je ziet het Nederlands investeringsritme groeien en dat van de Verenigde Staten, dat gaat niet significant achteruit, toch niet meer achteruit dan de globale cijfers. Dus ja, Nederland doet een serieuze inspanning.
Een belangrijke partner, dus vanwaar die interesse van Nederland in Vlaanderen?
Ja, ik denk dat de cultuur is vergelijkbaar. Hè. We werken heel goed samen met de Nederlanders. Hier bij ons is ook nog ruimte voor het investeren. Twee op de drie buitenlandse investeringsprojecten, dus twee derde van zijn greenfields. Dat wil zeggen volledig projecten die van nul worden opgestart. Het zijn veel investeringen ook in onderzoek en ontwikkeling. En dus onze kennisinstelling, ik noem maar IMEC, VUB in de biotechnologie, zijn echt wel van wereldformaat en dus die trekken investeerders aan.
Als u het over die greenfields hebt, hè, van nul beginnen die projecten, wat betekent dat dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, dat is natuurlijk, wat je daarbij moet voorstellen, is dat er voor de meeste van die investeringen gebouwen worden neergezet.
Ja.
Op een weide gaan weinig investeringen gebeuren. Maar het zijn ook niet allemaal in industriële investeringen. Dus ik zeg het, er is veel in onderzoek en ontwikkeling, er is ook veel in sales en marketing. Productie zit erbij, dus productiesites zit erbij. Maar ook logistiek. Dus we weten hoe sterk onze troef is in de logistiek. Onze havens zijn daarbij toonaangevend. Mm. En ook daar gebeuren die ontwikkelingen.
Als we het hebben over investeringen uit het buitenland, we hebben het al even over de Verenigde Staten gehad en over het grote aandeel van Nederland, moeten we het dan ook maar even over de UK hebben.
Ja.
Want hoe zit het daar en wat zal dat worden na de Brexit?
Wel, UK komt op de derde plaats. Er zijn 30 projecten uit UK en ook dat stelt mij tevreden, omdat we met FIT, met ons agentschap, Vlaams Agentschap voor Internationale Handel, ook echt wel ingezet hebben om van de Brexit niet alleen een bedreiging te maken, maar ook een opportuniteit. En bedrijven die vanuit de UK toch keken naar continentaal Europa, om die naar hier te halen. En dat heeft toch zijn vruchten afgeworpen.
Ja, en dat kan in de toekomst nog meer, denkt u misschien, aan Britse bedrijven zeggen, als jullie een nieuwe plek zoeken, het kan hier?
Ja, want er zijn nog heel wat... Ja, je hebt verwezenlijkingen en dan heb je natuurlijk projecten die in de bewuste pipeline zitten. Mm. En dat is ook veelbelovend voor het Verenigd Koninkrijk. Dus de mensen van Fitte die in de UK actief zijn, hebben nog heel wat werk op de plank.
Het is allemaal goed nieuws, zo lijkt het wel. Alleen is die coronacrisis natuurlijk nog lang niet voorbij. Hoe zit dat met de plannen voor 2021 en wat erop volgt? Want dat zou wel eens kunnen tegenvallen als we daar lange termijn effecten gaan voelen.
Ja, maar u weet dat we daar een geweldig relanceplan klaar hebben staan, ter waarde van 4,3 miljard. Daar zitten ook nog vele miljoenen in om inderdaad de buitenlandse handel ook te stimuleren en investeringen aan te trekken naar... Nog meer dan voordien, bij wijze van spreken, zijn daar middelen voor uitgetrokken. Dus ja, ook daar liggen de plannen klaar om te zien dat post-corona niet stilvalt, in tegendeel ook daar kan boosten.
Dan zijn we voorbereid. Post-corona.
Ooit komt dat.
Ooit, een heerlijke tijd. Ja, dan zijn die gesprekken helemaal anders, want de cijfers zouden natuurlijk nog beter zijn als we er niet middenin zaten, meneer Jan Bon. Dat nieuwe rapport, dat heeft u ook gelezen, denk ik, hè, van de experts, waarin uitdrukkelijk wordt gewaarschuwd voor die Britse variant?
Wel, eerlijk gezegd, ik heb dat gisteravond gekregen, dus we hebben dat nog niet helemaal doorgespit. Maar ja, de conclusie is duidelijk. Hè. De Britse variant is zoveel besmettelijker dan wat we tot hiertoe kenden. En ja, dus daar moeten we mee aan de slag. Hè.
Ja, dat is een conclusie inderdaad. Wat zijn daar de gevolgtrekkingen uit voor het beleid? Wat, als u zegt, daar moeten we mee aan de slag, in welke richting zal dat gaan?
Ja, dat zal in de richting gaan dat we testen. En mensen die met dit Britse variant besmet zijn, om die wat langer dan voordien. Voordien was dat 7 dagen, nu 10 dagen te isoleren, zodanig dat ze de besmetting niet kunnen doorgeven. Dus dat is denk ik wat we vroeger deden, maar nog wat intensiever.
Ja, meneer Van Rans die zei gisteren, er zijn maar 2 mogelijkheden. Ofwel houden we ons nog beter aan de maatregelen die er zijn, ofwel moeten die maatregelen strenger. Welke optie ziet u?
Ja, ik zit voor de optie voor handhaving van de maatregelen die we nu hebben om inderdaad de mensen toch uit te nodigen om zich daar zo goed mogelijk aan te houden. Kijk, wij zijn al zeer streng en al heel lange tijd streng. En je moet ook draagvlak bij je bevolking kunnen houden. We hebben altijd van in het begin gezegd, wat we echt willen is de bedrijven openhouden, de scholen openhouden en zorgen dat het gezondheidssysteem niet ineenzakt. Dat zijn de 3 grote lijnen. En die willen we ook aanhouden, omdat de gevolgen van 1 van die 3 dingen niet doen, zouden verschrikkelijk zijn. Vandaar dat we dus ook bijvoorbeeld deze week gezegd hebben, buitenschoolse activiteiten, daar gaan we wat in knibbelen, om maar te proberen dat onderwijs zo lang mogelijk in zo goed mogelijk omstandigheden open te houden. Want een hele generatie opofferen qua leerachterstand, dat is natuurlijk ook iets wat we niet willen.
Ja, bedrijven openhouden, scholen openhouden. Kunnen we op dat derde punt dat u zegt dat ook een cruciaal punt is, even ingaan, dat gezondheidssysteem niet in elkaar laten storten. Wat als dat er zit aan te komen? We hebben dit alles meegemaakt, dat we moeten ingrijpen en eigenlijk achteraf beseften, hadden we maar net iets sneller ingegrepen. Hè? Dit willen we niet opnieuw. Wanneer denkt u het volstaat niet, dus het moet anders?
Ja, op dit moment zijn de cijfers die we iedere dag krijgen via Cienzano zijn van die aard dat je zeker nog niet moet panikeren. We zitten op een plafond, een lichte opwaartse tendens, maar niet in de grote getallen.
Ja, maar onder dus de waterlijn zit iets anders, zeggen de experts, hè? En dat zit eraan te komen.
Ja, goed, daarom dat we ook continu maatregelen bijnemen. Maar ik zeg, wij zitten al met ongelooflijk strenge maatregelen. Mm-hmm. Mensen mogen maar 1 contact hebben. In de winkels heel beperkte toegang. De bedrijven telewerken. Dit zijn allemaal eigenlijk heel ingrijpende dingen. Avondklok na 12 uur. En ga maar door. Veel marge om nog drastischere maatregelen te nemen. Die is er niet. We hebben ook de buitenlandse reizen nu toch de vakanties stilgelegd. Dus ja, ik denk dat we nu moeten... Meneer Van Rans heeft gelijk, met deze set van maatregelen, als die goed opgevolgd wordt, dan geraken we erdoor. Dus ik denk dat we daar vooral op moeten inzetten om de handhaving van die maatregelen te verzekeren. En de bevolking... Ik weet dat het gigantische inspanningen zijn die we van de bevolking vragen, maar het is om de pijn zo kort mogelijk te maken.
Ja, de bevolking... veel mensen denken daar natuurlijk in 2 richtingen over. Hè. Er is de bevolking die zegt... Ja, nee, dit volstaat ruimschoots en we houden ons daaraan. Meer alsjeblieft niet. Draagvlak is er niet, inderdaad. Langs de andere kant zijn er ook heel veel mensen die zeggen, liever nu de korte pijn, alles even toe, tot aan krokusvakantie, tot na de krokusvakantie, en dan gaat het misschien beter.
Ja, maar ik kan Marleen herhalen. Alles is ongeveer toe, behalve wat vitaal is voor onze samenleving. Wij hebben al zoveel vrijheidsbeperkende maatregelen genomen. En ik zeg, samen met de virologen hebben we ook die maatregelen voor de naschoolse activiteiten en zo genomen. Dus het is maatregelen nemen, maar je moet het globaal in, je moet de geestelijke gezondheid
uiteraard
van de mensen in het oog houden. En je moet toch de economie niet helemaal kunnen laten collapsen. Dan zit ik hier volgend jaar met heel andere cijfers over investeringen.
Het is zo, als we naar het buitenland kijken, natuurlijk. In Frankrijk is die avondklok om 6 uur. Ze spreken over nog verstrengen. In Nederland maatregelen, scholen dicht.
Maar daar zijn de cijfers ook veel slechter dan bij ons, mevrouw.
Dus maar de prognoses in dat rapport laten toch weinig aan de verbeelding over, niet?
De prognoses in dat rapport gaan over de besmettelijkheid ik moet het rapport nog in detail doornemen, maar ik heb de conclusie gezien. Dus de conclusie van het rapport gaat over de aard van besmettelijkheid. Dus we moeten in quarantaine, mensen in quarantaine zetten, in isolatie zetten, mensen die besmet zijn, testen, veel testen. Dus dat is ook belangrijk, om ze zo rap mogelijk eruit te halen. Dat is denk ik de richting waar we op moeten inzetten.
Daar praten we straks over met professor Goossens, inderdaad, over dat testen dat heel belangrijk zal zijn. De contactberoepen, meneer Jan Bon. Die kappers, het perspectief dat hen is geboden, moeten we niet nu al zeggen, dat zal waarschijnlijk niet waar zijn?
Ja, we hebben denk ik toen heel duidelijk gezegd, als de cijfers beter zijn dan ze op het punt van vorige vrijdag waren. Het is nog dikke 14 dagen zeker voordat de... Dus we blijven daarbij. Als de cijfers niet beter zijn, ja, dat hebben we ook van in het begin gezegd, als de cijfers niet beter zijn, gaan ze niet open. Maar het is nog 14 dagen, 3 weken. Dus laten we vooral ons hart aan de maatregelen houden en misschien dan toch ooit op een bepaald moment terug kunnen de zaak wat lossen. Ondertussen, je moet ook niet vergeten, gaat de vaccinatie ook volle bak door. Hè? Dus het is...
Ook wat strubbelingen op de lijn natuurlijk. Hè? Het hele AstraZeneca-verhaal moeten we straks ook nog even op doorgaan. U zegt hard ons best doen. Mag ik ook uw hart even aanspreken? Want de cultuursector natuurlijk... Die heeft het moeilijk en die heeft nog altijd geen perspectief. Dat wordt heel hard, hè?
Ja, mevrouw, maar u zegt juist zelf, maar je moet nog gaan verstrengen, meneer Jan Bon. En nu komt u aan...
Nee, het was een vraag. Dat zeg ik niet, hoor. Ja. Het is een vraag.
Nee, maar goed, dus dat is inderdaad... Ik besef dat, hè. Dus voor de cultuursector is het dramatisch. Voor de eventsector is het dramatisch. Er gaan ook vele honderden miljoenen naar die sectoren toe. We gaan nog deze week, waarschijnlijk vrijdag, nog een nieuwe ondersteuningsmaatregel voor de ruime evenementensector aankondigen. Dus... het laatste wat we willen is dat die gezelschappen of die instellingen of die bedrijven, dat die over kop gaan. Dat willen we niet. Dat kost enorm, enorm veel geld aan de belastingbetaler. Maar ik denk dat we dat verplicht zijn aan onze samenleving. En als minister van Cultuur, geloof mij, zo rap als ik een mogelijkheid zie om weer een stapje naar de versoepeling te zetten in de cultuursector, ik zal het echt niet laten. Echt niet. Maar een cultuursector openen en dat tot gevolg hebben dat wij terug in de dramatische cijfers terechtkomen, ja, ik denk dat daar echt niemand vragende partij voor is.
Wanneer is het opnieuw overlegcomité, meneer Jan Bon?
Het overlegcomité dat gepland was vorige vrijdag, dat is niet morgen, maar morgen over 8 dagen. Maar ik zeg het, als de situatie het noopt, komt dat overlegcomité heel soepel en heel snel bijeen. Soms elektronisch en kan er heel snel geschakeld worden.
Dus het is niet zo dat er al een afspraak loopt omwille van dat rapport dat gisteren is doorgegeven?
Nee, daar is nog geen afspraak voor.
Oké. Dank u wel voor het gesprek, Jan Bon, Vlaams minister-president.
Goedemorgen.